Ja, wat een mooie tijd, wat een mooie speciale week was dit. Toen ik aan het voorbereiden was, kreeg ik tijdens het bidden twee beelden. De eerste zal ik in het begin delen en aan het eind van de preek ga ik in op de tweede beeld dat ik zag. Het eerste beeld was dat vasten best wel eens ingewikkeld kan zijn. En ik zag een beeld voor me van iemand die cello aan het leren spelen was. En wat is cello spelen mooi? Ik vind dat zo'n mooie klanken. En ik hou echt van die strijkorkest. En dat kan ook worship soms zo mooi naar een extra niveau trekken. Als je een cellist hebt midden in de aanbidding. En het andere beeld was iemand die aan het leren helikopter vliegen was. Vasten brengt je naar zulke prachtige dingen als een cello. Een vaste brengt je naar ongekende geestelijke hoogte. Gelukkig hebben wij een teacher. Gelukkig hebben wij iemand die met ons meegaat. Jezus en de Heilige Geest die ons cello leert spelen. Stapje voor stapje. Ja, het is iets. Het is wel een lastig dingetje als je dit voor het eerst ding. En het is echt nog even wennen. En de eerste paar keer is het soms. Weet je wel, die eerste. Ja, dan breekt de snaar en dan, ja. Amen. Dat beeld zag ik gewoon voor me van, ja, wees niet ontmoedigd als het de eerste keer was of de zoveelste keer. En het was gewoon wel een beetje technisch wel een beetje lastig om het vorm te krijgen. Ja, je hebt oefening nodig en op een gegeven moment wordt het zo prachtig, gaat het deel van je worden. En gaat het je naar ongekende geestelijke hoogte brengen. Als helikopter vliegen. Ik heb nog nooit helikopter gevlogen, maar het is wel een van mijn dromen. Het lijkt me zo mooi om een keer helikopter te vliegen. Vond ik altijd wel vet. Dus daarom, dat deel ik in het begin. Nou, Daniel 10 is vaker genoemd. Daniel 9 en 10, dat Daniel ging vasten. En dat er hele bijzondere dingen gebeurden nadat hij ging bidden en vasten. En ik ga niet de hele Bijbeltekst weer lezen. Hij is al een paar keer genoemd. Maar deze week zijn er dingen gebeurd. Sommige dingen heb je gevoeld, heb je gezien. Maar heel veel dingen ook niet. Daniel kreeg een glimp te zien achter de schermen wat er in de geestelijke wereld gebeurd was. Doordat hij ging bidden en vasten. Maar ik geloof dat bidden en vasten engelen aan het werk zet. In jouw leven, in het leven om je heen en in Tiel. Ik weet niet welke kant ik vooral op moet wijzen, maar in Tiel. Engelen zijn aan het werk. Bidden en vasten zet beren grote engelen vrij. Dat zie je heel duidelijk, die link in Daniel. Misschien hebben we ze niet gezien, misschien hebben we ze niet gevoeld. Maar we mogen weten dat dit offer dat wij gebracht hebben, dat een beloning geeft voor de mensen om ons heen. In ons eigen leven en in deze kerk. En het zal bolwerken in onszelf aanstippen, doorbreken, misschien verkeerde karakter trekken, misschien wel verkeerde patronen in het gezin of op allerlei vlakken, misschien dingen op je werk. Vast is krachtig. En dan gaan we naar de, even kijken, moet ik hem aanzetten denk ik. De titel voor vandaag is God werkt. In de woestijn. Deze week was wel een klein beetje een woestijn namelijk. God doet zulke prachtige dingen in vrijwillige woestijnen. Maar ook soms in gedwongen woestijnen. Kijk, vasten is één van die wapens. Één van die geestelijke wapens. 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 zegt. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk. Maar krachtig door God. Tot afbraak van bolwerken in jou, in Tiel, in je familie, in collega's op je werk, in mensen die nog tot geloof moeten komen. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Het gaat allemaal dat wij en de mensen om ons heen nog dieper een goede kennis, het goede kennen van God hebben. Dat we meer weten wie Hij echt is. En niet die verwrongen verkeerde beelden die we soms van anderen, soms zelfs door de kerk of door teleurstelling in het leven hebben meegekregen, puurder en puurder de werkelijke kennis van Jezus. De werkelijke kennis van God, hoe God echt is. Hoe Hij echt naar ons kijkt. Hoe Hij echt voelt als Hij aan ons denkt. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Vasten is ook wel een stukje strijd. Het is letterlijk een wapen in de strijd. En hij is krachtig. En dat voelen we niet altijd, daar wil ik echt mee beginnen. Maar het zet gigantische dingen in beweging. Nou, ik hou van verhalen. Dus ik ga weer lekker beginnen met een verhaal uit de geschiedenis. Iemand die mij heel erg inspireert. Abba Antoni de Grote. Nou, ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Maar het is een man die dus 200 jaar na de eerste kerk leefde in Egypte. En nou, ik ga gewoon zijn leven vertellen. En mij heeft het heel erg veel geïnspireerd. En daarna zal ik er nog wat verder op gaan. Nou, Antoni was een man die leefde in Egypte. Hij leefde in een ontzettend rijk gezin. Maar op een gegeven moment gingen zijn ouders op jonge leeftijd gingen ze dood. Hij kreeg ook de verantwoordelijkheid voor zijn zusje. En hij had ontzettend veel geld. En hij ging op een gegeven moment naar een kerkdienst toe. En er werd deze tekst voorgelezen. Matteüs 19, vers 21. Jezus zei tegen hem, als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. U zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Er gebeurde iets in Antoni. Antoni werd zo diep geraakt door die tekst, dat hij letterlijk alles verkocht. Hij zorgde dat zijn zusje wel genoeg geld had door het leven heen om goed zorg te krijgen en alles. En dat zorgde hij, maar de rest gaf hij alles weg aan de armen. En hij was erg geïnspireerd geraakt door Johannes de Doper die in de woestijn leefde. En Jezus die 40 dagen ging vasten. En hij trok de woestijn in. Hij trok gewoon de woestijn in en hij leefde 20 jaar in zijn eentje in de woestijn en hij ging God zoeken. Heel extreem. Hij ging bidden, vasten, Bijbel lezen, mediteren, bidden. Hij kwam daar heel erg ook zichzelf tegen, en hij heeft gigantische overwinningen. Hij is afgetakeld en Christus werd groter in hem. Na 20 jaar kwam hij weer onder de mensen. Hij was een hele andere man. En overal waar hij kwam, mensen genazen. Mensen waren diep onder de indruk van zijn wijsheid. Van de kracht die hij had als hij bad. En hij begon een vader te worden voor die hele regio. En er drongen veel mensen die drongen naar hem toe. En er ontstonden geestelijke communities midden in de woestijn. Mensen werden geïnspireerd om een diep leven te hebben met God. Te bidden, te vasten. De een deed het net weer wat anders dan de ander. Maar allemaal in de woestijn. Ze gingen ver in de geestelijke disciplines en er gebeurde van alles. Deze mensen hadden, als je naar ze kijkt, extreme vormen van geestelijke discipline. Afzondering, stilte. Maar waar we vooral op moeten letten is, denk ik, de uitspraken die ze deden en het karakter. Het was ongekend wat voor karakter die mensen hadden. Door de tijd heen ontstond daar zo'n diepe nederigheid. Dat was eigenlijk hun enigste focus. Als je de verhalen terugleest en de gesprekken die ze soms met elkaar hebben, tot in het extreme toe zijn ze bezig om een nederige dienaar van Jezus te zijn. Antoni was er één van. Hij heeft in zijn kamer of in zijn cel, heeft hij ongelofelijke strijd gevoerd. Op een gegeven moment waren er, want Satan vond hem natuurlijk totaal niet cool. Kwamen er op een gegeven moment allemaal slangen en rare dingen in zijn cel die hem af wilden leiden. Hij begon psalmen te zingen en de naam van Jezus en de slangen gingen weer weg. Er waren nog veel meer bizarre verhalen die zelfs in de schilderkunst soms zijn uitgebeeld. Maar hij was een man van gebed. En hij was een man van God, een diepe nederigheid. En op een gegeven moment kwam er een brief van de keizer die wou dat hij voor hem ging bidden. Hij zegt, nee, ik heb niks te doen met zulke rijke, grote mensen. Het is veel belangrijker dat God mij een brief heeft gezonden met de Bijbel. En hij leerde, en zijn boodschap was, vertrouw op de Heere, heb hem lief. Onthoud je van onreine gedachten en lichamelijke genietingen. Pas op voor lege roem, bid onafhoudelijk en leer de lessen uit de schrift uit je hoofd. Hij werd 105 jaar oud. Grote gedeeltes van zijn leven at hij maar één keer in de drie dagen, of at hij hele periodes alleen maar water, brood en zout. Hij leefde best wel extreme dingen. Maar als je kijkt wat voor product het had. Ik denk niet dat we hun die beweging die uiteindelijk groeide tot de desertvaders, de woestijnvaders. Ik denk niet dat we het moeten kopiëren precies wat ze deden. We mogen wel kijken naar van wat voor effect het had als wij af en toe eens gewoon eens in ons woestijntje gaan zitten. Deze week hebben wij even in een woestijn gezeten. Ik denk dat weinig mensen echt geroepen zijn om in een klooster of in een woestijn te gaan zitten. Er zijn enkele in de Bijbel die je zo zou kunnen typeren. Bijvoorbeeld Anna vlak voor Jezus. Er zijn er een paar die een compleet afgezonderd leven leiden. Maar de meeste mensen zijn geroepen om simpelweg deze dingen toe te passen en te dienen en de liefde van God uit te stralen. En dat gebeurde op een gegeven moment steeds meer, dat mensen uit de normale maatschappij bij ze vragen kwamen stellen, om raad kwamen, soms om gebed voor genezing kwamen. En dan dienden ze. Dan deelden ze God uit en de wijsheid en sowieso hun geld, maar dat hadden ze al niet meer, want ze hadden alles al weggegeven. Af en toe ging zo'n woestijnvader ook naar zo'n dorp toe met een speciale opdracht. Of om iemand vrij te kopen of iemand het evangelie te brengen. Echt een ontzettend inspirerende beweging is het geworden. De Desert Fathers, de woestijnvaders, en moeders. Want er waren ook vele vrouwen. En ze leefden in communities. En hierzo door zijn überhaupt kloosters wereldwijd ontstaan. Dit is de inspiratie geweest voor wereldwijd in alle stromingen van het christendom om een klooster te stichten, om je leven te wijden aan God. Ik was zo geïnspireerd in mijn eerste jaren als ik dit las. Ik ben echt een man van gebed. Ik hou echt van tijd met God doorbrengen. We mogen het in balans toepassen. We mogen af en toe eens een avondje nemen, een woestijnavondje. Of een woestijnweekje misschien zoals deze week. Of probeer eens gewoon eens een keer een dag apart te zetten voor God. In stilte en in afzondering. Zo kostbaar. We worden zo geleefd. In die maatschappij, de Romeinse tijd in 300-400, was helemaal afgetakeld. Het moreel was al slecht, maar op gebied van geweld, op gebied van seksuele uitspattingen, het was bizar. Dus dat werkte ook mee dat mensen weg uit de maatschappij wilden. Ze wilden niet meer in die goddeloze afgoderij leven. En daarom gingen ze in communities met elkaar het simpele leven met Christus. En het is zo'n prachtige vlek geworden. Van 300 tot 600 leefden er talloze mensen in die woestijnen. En leefden ze in liefde en simpelheid met elkaar. Hebben ze gebed gezaaid. Misschien wel voor de alle eeuwen die daarna kwamen voor ons de kerk. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Dat zullen we later in de hemel echt weten wat die mannen daar echt gedaan hebben. Want dit waren mannen die praten liever niet over zichzelf. Die zitten altijd hun wonderen en dingen die ze meemaken, zitten ze te verbergen. En dus daar heb ik straks nog een leuk verhaal van. Vasten. Bijna een jaar geleden heb ik het gehad over geestelijke disciplines. En toen haalde ik deze tekst aan. En deze tekst gaat over geven. En die heb ik dan toen ingevuld op verschillende geestelijke disciplines. En dan ga ik even mijn versie nemen, hoe God het vaste ziet. Hoe ik geloof dat je deze Bijbeltekst mag toepassen. Even kijken, waar zitten we? Ja. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of met dwang. Want God heeft een blijmoedige vaster lief. En God is bemachtigd de genade te geven om te laten groeien en plezier te laten hebben in het vasten. Ik heb de tekst verbouwd. Ik heb in plaats van geven, heb ik vasten ingevuld. Maar zo zie je, God is helemaal niet uit op de afmatting van onszelf. Tot het extreme presteren in het vasten. Daar waren die woestijnvaders denk ik soms wel een beetje uit balans in gegaan. En soms gaven ze dat ook toe. We mogen in simpele stappen, mogen wij leren en mogen we dichter naar Jezus gaan, want dat heeft hij lief. ons hart. Het gaat ten diepste om ons hart. Niet om hoe goed we dit allemaal kunnen. Maar we mogen stappen nemen naar hem toe. Hij ziet ons hart aan en dat zegent hij. Jezus, nogmaals, ging 40 dagen de woestijn in. Een van de inspiraties van Anthony. Begin van de woestijn. De geest leidde hem in de woestijn. Jezus werd geleid. Het was een vrijwillige woestijn. Het was niet een ellende die hem overkwam. Maar hij voelde de urgency. Hij voelde de prikkel zoals jullie ook voelden. Ja, we gaan deze week de geest leiden jullie om deze woestijn. Deze vrijwillige woestijn in te gaan. Aan het eind van de woestijn zie je dat Jezus na die 40 dagen, na de battles en na het vasten en bidden, in de kracht van de geest naar buiten gaat. De kracht van de woestijn. De woestijn is afzondering, is stilte, is rust. En neem dit vooral symbolisch. Hè? Bedenk dit hoe je dit in je eigen leven ergens kan doen. Ja, je kan een keer letterlijk een weekend naar het klooster gaan, maar je kan ook gewoon een keer de deur dicht doen in je binnenkamer. Of een keer een weekend ergens een huisje huren. Of een keer gewoon 2 uur nemen voor jezelf en God. Afzondering, stilte en rust. Tijd. Allemaal dingen die je hebt in de woestijn. Geen afleiding. De woestijn staat voor deze dingen en staat ook voor afhankelijkheid van God. Maar de gedwongen woestijn is ook verleiding, is ook tegenslagen, is moeite en pijn. Beide gebruikt God. Vrijwillige woestijnen, maar ook gedwongen woestijnen die ons overkomen. Ik zie zo in mijn eigen leven dat God beide woestijnen zegent in mijn karaktergroei, maar ook in de bijzondere dingen van de Heilige Geest die hij wil doen. Hij gebruikt die testing, die gedwongen woestijnen van teleurstelling, om goede keuzes te blijven maken en dicht bij hem te brengen en dat je zelf afbrokkelt. Maar ook die vrijwillige woestijnen zoals jullie afgelopen week. In de woestijn spreekt God. Dat zie je keer op keer. Abraham leefde in de tent in de woestijn. God spreekt. Isaac leefde in de tenten. Jacob leefde in de woestijn. De woestijn is een enorm thema door de hele Bijbel. En Mozes, 40 jaar in de woestijn in zijn eentje herder zijn. Om daarna 40 jaar met heel het volk in de woestijn te zijn. Het symbool geworden in de Bijbel van afgezonderd zijn met God. 40 jaar in de woestijn. Elia, 40 dagen in de woestijn. David was herder in de woestijn. Allemaal afzonderingsperiodes. Johannes de Doper, 18 jaar in zijn eentje in de woestijn, om uiteindelijk 18 maanden ongeveer dienst te doen en het woord van God te verkondigen. Voorbereiding. Jezus, of course. 40 dagen. En Paulus ging ook vlak na zijn bekering eerst, misschien wel 3 jaar, het is onduidelijk of hij kort of drie, in ieder geval 3 jaar ging hij nog helemaal niet naar de grote leiders toe. En ging hij naar Arabië, een gebied waar veel woestijnen waren. Waarschijnlijk om zich af te zonderen en om eerst echt van Christus te ontvangen. Voordat hij verder de kerk en de missies en alles inging. Woestijn in het Hebreeuws, dat is grappig, hè? Bij ons is het woest, tuin of wild, wildernis. Maar in het Hebreeuws, die woordgrap die erin zit, is heel anders. Sowieso, de Hebreeuwse cultuur is compleet anders dan onze meer Griekse, westerse maatschappij. In het Hebreeuws heb je dus dabar, en dat is afgestamd van het woord voor praten en spreken en voor het woord, woord. Woestijn en spreken, of woestijn en woord, hebben een diepe taalkundige link. Dezelfde letters zitten erin en ze zijn in elkaar geworteld. Dus als hun zeggen woestijn, dan is het eigenlijk sprekenij. Wij zeggen woestenij, hun zeggen sprekenij. Dus het zit al, hun hadden een veel groter besef van dat de natuur en de woestheid van de het was voor hun juist niet woest. Voor hun was het iets wat orde had. Ook zo'n woord die een link heeft in het Hebreeuws. De woestijn is een plek van vrede, shalom, orde. En het is een plek waar je afgezonderd en God spreekt. hele andere mindshift. En dat zie je dus in al die stories. Nou jongens, vrijwillige woestijnperiodes, gedwongen periodes. En dan, dit is gewoon een prachtige tekst die ik jullie niet kan onthouden als ik het heb over de woestijn. Hosea 2 vers 13 en 15. Daarom zie ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar het hart spreken. Ik zal vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor. En dat is een woordgrap of dat betekent beroering of verwarring. Tot een deur van hoop. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer. Dan zult u noemen mijn man. Dan zult u mij noemen mijn man. En mij niet meer noemen mijn Baal. Van begin af aan zie je door de hele Bijbel heen dat God woestijnen gebruikt. Vrijwillige woestijnen door te vasten en te bidden. Gedwongen woestijnen. Omdat het leven gewoon zo loopt. En als je naar die woestijnvaders kijkt, dan, ik geef gewoon een paar anekdotes. Ik vind het echt gaaf. Er was eens een man die heette Abba Sisus. Abba Sisus, die was een bekende geestelijke man. Dus mensen kwamen naartoe voor gebed of voor wijsheid. Op een gegeven moment kwam iemand, een kind, hun zoon, was dood. En hij bracht hun zoon en hij legde hem voor de voeten neer van Abba Sisus, ja, om te bidden. Abba Sisus wist niet wat er gebeurd was. En die zegt, nou, sta op, ga naar buiten. Die jongen staat op uit de dood, loopt naar buiten. Maar Abba Sisus wist niet eens dat de jongen dood was. Hij hoorde later het verhaal en toen schrok hij. Hij was bang dat het verhaal rond ging doen en dat hij nog bijzonderder werd gezien in de ogen van mensen. En hij stuurde een van zijn discipelen achter hem aan. En hij zei, vertel het niemand, pas als ik dood ben. Ze waren altijd bezig. Ze hadden super bijzondere dingen. De kracht op hun woorden was gewoon dat die jongen gewoon opstond. Hij wist niet eens dat hij aan het bidden was. Hij wist niet eens dat hij een wonder deed. God was zo op zijn leven dat zijn woorden gewoon kracht hadden. Hij zei, sta op. Dat jongetje stond op. Maar hij was meer bezig met, nee, ik wil niet bekend worden. Ik wil die eer en glorie niet. Nog zo'n verhaal. Abba Longinus de Grote. Een vrouw die had kanker. Die ging naar Abba Longinus toe. Die zocht daar in de bossen, had gehoord dat hij daar ergens was. Hij was hout aan het sprokkelen, Abba Longinus. Die vrouw zegt, ja, weet u waar Abba Longinus is? Abba Longinus die zegt, wat? Waarom zoek je die oude bedrieger? Ga niet naar hem toe, want hij is een bedrieger. Wat is er met jou aan de hand? Maar wat is er? Hij wilde die roem niet. En die vrouw zei, ja, ik heb kanker. Hij liet de plekken zien. Hij bidt voor haar. Op de spot geneest ze. En die vrouw die dankt God en die prijst God. En ze weet niet wie die man is. Ze zocht Longinus. Ze had hem gevonden, maar dat wist ze niet. Hij vertelt niet wie die is. Later komt ze in het dorpje vlakbij en zegt, ja, een of andere man. Oh, hoe zag hij eruit? Ja, zo, zo. Oh, dat is Abba Longinus. Maar die mannen waren zo bezig om geen eer en glorie te krijgen. Die waren echt met God bezig. Maar er was gewoon zo'n kracht op hun leven. Omdat ze zich zo aan God hadden toegewijd. Ja, ik vind dat echt bijzonder. Nou, nog zo één. Ze hadden ook echt profetische kennis, een woord van kennis. En dat is bijvoorbeeld dit verhaal. Abba Ammon. Waarom zeg ik elke keer Abba? Dat deden ze elke keer. Ze noemden elkaar Abba en Amma. Ze waren heel erg van het discipelen. Van het geestelijk, geestelijk vader zijn voor mensen in groepen leven. Mensen adviezen geven. Dus ze noemden elkaar allemaal Abba en Amma. De Hebreeuwse woorden voor papa en mama. Nou, Abba Ammon. Ammon, kwam naar ouders. Ze kwamen met een zieke kind naar hen toe. En die was net gebeten door een hond met hondsdolheid. En Ammon, die reageert nogal fel. Beetje gek is dat. Ammon zei, waarom vallen jullie mij lastig, mijn vrienden? Terwijl ik op zoek ben naar iets dat mijn verdiensten te boven gaat. Terwijl de oplossing in jullie eigen handen ligt. Geef de os terug van de weduwe die jullie heimelijk hebben gedood. En jullie kind zal in goede staat aan jullie worden teruggegeven. Hij doorzag de situatie door bovennatuurlijk inzicht. Hij zag dat die ouders iets gedaan hadden wat niet oké was. En hij gaf ook de oplossing. Bekeer je daarvan, geef die os terug. Nou, die ouders waren diep getroffen dat hij dat, ook al wist hij dat helemaal niet, ze bekeren zich, ze geven die os terug. En dan bidt, als ze terugkomen, Longinus, Amon, bidt voor die jongen. En die jongen geneest daar. Na eerst die zonde was opgeruimd, de troep was opgeruimd in hun leven. En dan, God is altijd een God van herstel. Ja, hij legt soms wel even de vinger op dingen, maar God wil altijd weer herstellen. En die jongen geneest. En ze geven met z'n allen God de eer en de glorie. Nou, dus vandaag ging het een beetje over het kloosterleven. En ja, kopieer het niet letterlijk, maar ik ben er zo door geïnspireerd om... Wij vinden het soms lastig om een kwartier te bidden. Jongens, neem eens een keer een uur of een avond of een weekend. Het is zo bijzonder. Deze beweging ging daar misschien wel heel diep in. Het was zo bijzonder. Eén zo'n voorbeeld van iemand die wel haar leven helemaal toegewijd had, was Anna. Anna was een vrouw vlak voordat Jezus kwam. En laten we het lezen. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Asser. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar. Die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. Anna had haar hele leven geïnvesteerd. En wat was haar beloning? Zij mocht meewerken met Jezus die naar de aarde kwam. Zij herkende Jezus. Als er iets is wat vasten met je doet, is dat je Jezus gaat zien. Je zal Jezus meer op de aarde laten komen. En je gaat Jezus herkennen. Heel veel mensen om hen heen herkenden Jezus niet. Maar zij zag, doordat ze scherp was door het vasten en bidden, dat is Jezus. Anna is de enigste persoon in de Bijbel, een van de weinigen sowieso, die überhaupt genoemd wordt uit de stam Asser. Natuurlijk Asser zelf. Maar een van de weinige personen die eruit gelicht is. Asser betekent blij. En er wordt ook nog genoemd dat ze een dochter is van Fanuel. Dat betekent het gezicht van God. Anna zelf betekent genade. Door de genade van God mogen we groeien en bidden en vasten. Zien wij het aangezicht, de smile van God. En zullen wij in blijdschap, in vreugde en in vrede mogen leven.